Ja, deze woorden uit Deuteronomium 7. Sommigen noemen het genocide. Het uitroeien van een volk, of eigenlijk zeven volken. De Hethieten, de Girgazieten, enzovoort. En als je er puur naar kijkt vanuit het perspectief van volken en mensen, ja, dan is het heel simpel. Het ene volk dringt het grondgebied van een ander volk binnen en slaat daar aan het moorden. Om vervolgens het land als eigen bezit te claimen. Nazi-Duitsland deed het zo. Rusland doet het in Oekraïne. En de voorbeelden daarvan zijn eindeloos. En wij zijn daar ontzet over als dat gebeurt. Zeker als het gaat over uitroeien, over endleuzingen en andere termen die wij associëren met de gruwelen van oorlog en in het bijzonder de Tweede Wereldoorlog. Ja, daar kunnen wij met onze gedachten niet bij. Hoe haalt Poetin het in zijn hoofd om Oekraïne binnen te vallen? Dus immoreel, slecht en duister. Punt. Maar hier is het God die het bevel geeft. De Heer, uw God, zal u naar het land brengen. U zult het in bezit nemen. En u moet die zeven volken doden. Sluit geen vredesverdrag. Spaar hen niet. Genocide. Een door God gewilde, bevolen genocide. En nou is het zo dat dat niet gebeurd is. De geschiedenis wijst uit dat niet al die volken zijn uitgeroeid. Maar de opdracht staat er wel. En er zijn er sommige mensen die zeggen, ja, die opdracht die kwam helemaal niet van God. Hè? Mensen hebben dit gedaan en ze hebben achteraf gezegd en opgeschreven dat het in opdracht van God was. Dat zie je wel vaker bij dit soort onrecht, dat mensen iets doen, landen iets doen en dat God of een godheid voor het karretje wordt gespannen van de slechtheid van mensen. En zo zou dat dan ook uiteindelijk in de Bijbel terecht zijn gekomen. Als een geschiedenis van de winnaars die hun gruweldaden legitimeren door te zeggen, ja, maar het moest van God. Maar is dan de conclusie, als wij dat nu lezen, dat is dus niet echt zo. Het waren mensen die het deden en zo is God niet. Nou, het aantrekkelijke van deze gedachte en op die manier deze woorden te lezen is natuurlijk dat God gevrijwaard blijft van het geven van een opdracht tot het uitroeien van mensen. God kan dan de vorm blijven aannemen die wij moreel verantwoord en aantrekkelijk vinden. Maar het probleem van deze gedachte is dat de Bijbel een ander verhaal vertelt. De Bijbel in zijn geheel presenteert de inname van Kanaan totaal niet als een menselijk gebeuren. Psalm 44 hebben we gezongen. Nou, dat is heel duidelijk. Om hen te planten hebt u volken verdreven. Naties verslagen om ruimte te geven aan hen. Zij verkregen het land niet met het zwaard. Niet hun eigen kracht heeft hen gered. Maar uw rechterhand, uw arm, het licht van uw gelaat. U had hen lief. Dus Psalm 44 zegt duidelijk, het is een daad van God. Hij heeft dat gedaan. En dat is niet alleen Psalm 44, dat kom je ook in het Nieuwe Testament tegen. Als Stefanus en Paulus vertellen over de geschiedenis van Israël, je kunt het nalezen in Handelingen 7 en Handelingen 13, dan verkondigen zij ook de inname als een daad van God. God heeft dit gedaan. En dat doen ze zonder enige aarzeling. God heeft dit gedaan, het is zijn werk en ze zijn er blij mee. Met andere woorden, de Bijbel presenteert de inname van Kanaan en het verdrijven en uitroeien van de volken als Gods opdracht en werk. En daar moeten wij het maar mee zien te doen. Ondanks onze aarzelingen, onze vragen, is dit moreel? Past dit bij een goede God? Is God dan gewelddadig? En kan je dat dan dit soort teksten ook nog gebruiken om zelf gewelddadig te worden? Speelt dit ergens in het eindeloze conflict in Palestina, Israël? Speelt dat daar nog een rol? Is het gelegitimeerd dat je het land opeist op basis van deze teksten? Het roept allerlei vragen op. En met name de vragen over het karakter van God zijn ingrijpend. Wat zegt deze opdracht over wie hij is? En laten we eerlijk zijn, in ons wereldbeeld, mede gevormd door Geneefse conventies en internationale verdragen en gerechtshoven, ja, passen dit soort verhalen slecht. Wij vinden ze moeilijk te verteren. En dat ongemak, dat gaat blijven. Dat gaat deze preek niet wegnemen. Het blijft botsen. Maar ik hoop wel dat ik wat kader en context kan geven die het makkelijker maakt om met dit verhaal te leven. Want als je alleen dit verhaal leest, dan is het makkelijk karikaturen maken van een God die moordlustig is, die gewelddadig is, die zijn eigen volk beschermt en die andere volken de vernieling inhelpt. Een eigen volk eerst God. Hè, en dan komen woorden als discriminatie, racisme, etnische zuivering, genocide. Ja, die komen dan zomaar op de voorgrond. Maar is dat nou het grotere verhaal wat de Bijbel vertelt over de relatie die God heeft met alle volken? Allerminst. God kiest na de Babylonische spraakverwarring voor een smal spoor. In plaats van omgaan met alle volken, met heel de wereld, met de mensheid zoals tot dan toe, roept hij één man, Abraham. En uit hem zal één volk komen met een eigen land. Dat is de belofte aan Abraham. En wat is de climax van die belofte? Door jou zullen alle volken gezegend worden. Dus alles wat God gaat doen met Israël, heel die geschiedenis, staat van meet af aan in het teken van zegen voor alle volken. Alle volken zullen door jou, door Israël, gezegend worden. Een zegen waarvan we geloven dat die in Jezus Christus werkelijkheid is geworden. Hij is de nakomeling van Abraham, het ware Israël, de ware Israëliet. Door hem zullen inderdaad alle volken gezegend worden. He, dus dat is het overkoepelende verhaal. Gods liefde en zegen voor alle volken. En ergens in dat grote verhaal zit dit kleinere verhaal van geweld, van uitroeien, van innemen. Blijkbaar kan dat. Dat er hoofdstukken, episodes, fasen zijn die ver af lijken te staan van het einddoel, maar die toch op de een of andere manier in het verhaal passen. En dat is ingewikkeld, maar het is ook troostend. Juist als je zelf ook hoofdstukken meemaakt in je leven die zo ver af lijken te staan van alles wat God bedoelt en beloofd heeft. Hou vol. God is altijd bezig met dat grotere verhaal van redding en zegen. En belangrijk daarbij, dit is niet het enige hoofdstuk in de geschiedenis van God met de wereld waarin het einddoel uit zicht lijkt te raken. Nee, de geschiedenis van Israël zelf kent ook die hoofdstukken. He, nu gaat het over de inname van het beloofde land. Maar over een aantal eeuwen zal het volk Israël uit het land verdreven worden. Door God die op dat moment andere volken inschakelt om Israël te laten voelen hoe serieus hun zonde is. Dus dan loopt het beloofde land leeg. En lijken de beloften van God te verdwijnen achter de horizon. Zegen voor Israël, zegen voor alle volken door Israël. Ja, dat lijkt op dat moment een lekgeprikte ballon. En toch past ook dat in de geschiedenis die God met de mensheid gaat. En het opvallende is dat die ballingschap, want daar gaat het natuurlijk over, dat die al helemaal verweven zit in het boek Deuteronomium. In het stukje wat we gelezen hebben ook, vers 4. Als jullie andere goden dienen, zal God in woede tegen u ontsteken en u onmiddellijk wegvagen. En later in Deuteronomium komt dat nog veel meer terug. Als jullie in het beloofde land niet met God leven, dan zal God zich tegen Israël keren. Dus God keert zich hier tegen die andere volken, maar later tegen Israël. En dat tackelt onmiddellijk het idee dat God een racist is. of dat hij een eigen volk eerst God is. Hij is niet de privégod van Israël, die altijd Israël zit te bevoordelen ten koste van andere volken. Totaal niet. Israël wordt ook getroffen door zijn toorn. En Israël is ook niet uitgekozen omdat het nou zo'n verheffend volk is. Zoveel beter of leuker of sterker dan andere volken. Nee, vers 8 maakt duidelijk, er is maar één motief voor Gods keuze voor Israël. Zijn liefde. En omdat God zich wilde houden aan de belofte die hij aan de voorouders gedaan had. Dus elke vorm van menselijk superioriteitsdenken, of elk beroep op wij zijn een beter volk dan jullie, en daarom mogen wij verdrijven, uitroeien, moorden enzovoort, dat kan niet. Israël kan dat niet doen, ook vandaag niet. Geen enkel volk kan dat doen. Alsof ik maar één land zou kunnen zeggen, wij zijn God's own country. Dus het grotere verhaal is zegen voor alle volken. Maar in die geschiedenis komen verhalen voor, hoofdstukken waarin juist vloek over volken en het ontbranden van Gods toorn centraal staan. Dus dat is vanuit de helikopter gezien. Een dominant verhaal van zegen met ingewikkelde zwarte bladzijden van vloek. Maar als we dan wat inzoomen op deze zwarte bladzijde, om het zo maar even te noemen, die van de inname van Kanaan en de uitroeiing van de volken. Valt daar dan nog wat meer over te zeggen? Hoe past nou dit stukje van het verhaal, hoe past dat dan in dat grotere verhaal van zegen voor alle volken? Waarom gebeurt dit? Nou, het eerste wat belangrijk is om te zeggen dat dit past, omdat er ruimte moet zijn voor Israël. Om in een eigen land met hun unieke God Yahweh te leven. Want dat wat God wil gaan geven aan alle volken, zegen, herstel, redding, verlossing van het kwaad. Hij kiest ervoor dat dat moet gaan via dit ene volk. En het leven van het volk met Yahweh in het land dat hij gegeven heeft. En daarbij is het belangrijk voor ons om te beseffen hoe bizar de godsdienst van Israël was in die wereld. De kernbelijdenis van Israël was, de Heer is de enige. Exclusief, ik ben alleen jullie God. Terwijl om hen heen alle volken allerlei goden hadden. Er waren zoveel goden, ontstellend veel. En geen volk was zo gek om al hun geld op één God te zetten. En Yahweh vraagt van Israël, doe dat wel. Ik alleen. Ik ben de enige. Maar dat maakt het in de context van al die andere goden en volken heel belangrijk dat er ook een heilige ruimte is waarin dat dan ook kan. Want het grote risico is dat al die andere volken met al hun goden, dat dat vermengt en door elkaar raakt. En dat ze Israël wegslepen bij de aanbidding van Yahweh als de enige. En dat het ook onzichtbaar wordt, Yahweh als de God van Israël, een unieke God. Want als er, net als bij de andere volken, allerlei goden door elkaar wandelen, ja, wie ziet dan Yahweh nog? En daarom moet het land vrij zijn, volken verdreven, godsdiensten uitgebannen, altaren en gewijde palen weggewerkt. En dat is het motief wat je in de Bijbel voortdurend tegenkomt als het gaat over de inname. En zeker ook hier in Deuteronomium 7. Hè? Sluit geen huwelijken met hen, geef uw dochter niet weg, geef uw zoon niet aan een vrouw van dat volk, want zij zouden uw kinderen ertoe verleiden de Heer ontrouw te worden en andere goden te dienen. Nee, dit staat u te doen. U moet hun altaren slopen, hun gewijde stenen verbrijzelen, hun Asherapalen omhakken en hun godenbeelden verbranden. Want u bent een volk dat aan de Heer uw God is gewijd. Er moet dus een heilige ruimte komen voor de godsdienst van Israël, waarin God zijn goedheid, glorie en zegen kan gaan geven. Oké. Maar mag dat dan? Dat God zegt, nou dat plekje, dus die volken moeten even wieberen, zodat daar die heilige ruimte kan ontstaan. Wat geeft God het recht, het morele recht, om deze volken te verdrijven en uit te roeien? Prima dat het voor het goede doel is, maar het doel heiligt de middelen niet, toch? Goeie vraag. En de vraag is, is het willekeurig? Doet God dit zomaar? En daarvoor gaan we even terug naar Genesis 15. Daar sluit God een verbond met Abraham. En dan gaat het ook over de nakomelingen van Abraham en het land dat God aan Abraham belooft. En dan staat er een opvallende zin in, Genesis 15, vers 16. God zegt daar tegen Abraham, pas de vierde generatie zal hierheen terugkeren, want pas dan hebben de Amorieten zoveel misdaden bedreven dat de maat vol is. Blijkbaar wil God geen volken verdrijven als de maat van misdaden nog niet vol is. En blijkbaar is die maat wel vol aan het raken. En uit andere delen van het Oude Testament blijkt ook dat deze volken in Kanaan in zonde leefden. Allerlei afgoderij was er onder de volken. En het meest extreme daarvan wordt ook benoemd, de kinderoffers. Zij offerden hun kinderen aan hun afgoden. Daarnaast wordt er ook gesproken over waarzeggerij. En ook over allerlei ongeoorloofde seksuele relaties. In Leviticus 18 en 20 worden die relaties door God verboden, seksuele handelingen. En dan staat daarna over die verdreven volk uit Kanaan, zij hebben al deze dingen gedaan en daarom heb ik een afkeer van hen gekregen. Dus de maat van zonde raakt vol voor God. Maar dat duurt wel honderden jaren. En hier blijft het spannend. Want mag God met geweld straffen als zijn maat vol is? Mag het dan wel gaan over uitroeien en wegvagen? Dat is een spannende vraag. Kunnen wij als mensen überhaupt beoordelen wat God wel en wat hij niet mag? Kunnen en mogen wij God narekenen of hij wel rechtvaardig is en goed? Nou, velen van ons zullen zeggen, nee, dat mogen we niet, dat kunnen we niet. We leggen de hand op onze mond. En tegelijkertijd blijft dit vragen oproepen binnen en buiten de kerk. En het is ook een reden voor mensen om God te cancelen. Van zo'n God die dit soort opdrachten geeft, wil ik niet weten. Maar daar zit iets van verheffing in. Ik of wij als mensen die boven God gaan staan en hem gaan beoordelen. God die als het ware op functioneringsgesprek komt bij de mens. Te veel geweld, Yahweh, dat trekken we niet. En daar raakt dit verhaal van de inname van Kanaan aan andere moeilijke elementen in de Bijbel en in het christelijke geloof. Die allemaal samenhangen met het oordeel van God over mensen die verloren zijn. Mensen die van God los zijn geraakt en zichzelf wel denken te kunnen redden. Ik denk aan verhalen als de zondvloed, de omkering van Sodom en Gomorra, de verwoesting van Babel, de dood van Ananias en Safira. En uiteindelijk ook het oordeel dat Jezus zal vellen over de levenden en de doden. Dat zijn niet thema's waar we de handen gemakkelijk voor op elkaar krijgen. Of wat we dolblij in de straten vertellen als het goede nieuws. Maar ze zijn integraal onderdeel van het verhaal van de Bijbel en van de boodschap die God heeft voor de wereld. Er is redding uit onze verlorenheid. Maar pas op dat je jezelf niet gaat verheffen boven God. We hebben dat als mensen één keer gedaan. God beoordeeld. Toen hebben we hem aan een kruis gehangen. Van zo'n God wil ik niet weten. God gecanceld. Zo verloren kunnen wij mensen zijn. Dat we God buiten de deur hangen. En daar ontvouwt zich het mysterie. Want juist toen is het oordeel van God gedragen door zijn zoon. Een wonderlijk verhaal, vol van toorn, vol van oordeel, vol van geweld, vol van kwaad en zonde, vol van de maat die vol is. En tegelijkertijd het verhaal dat vol is van zegen, van liefde voor alle volken. Een zwarte bladzijde die de ontknoping blijkt van dat overkoepelende verhaal van zegen voor alle volken. Laat het een waarschuwing voor ons zijn dat we niet te snel ons verheffen boven God. En dat we niet te snel onze bladzijden die wij zwart vinden uit ons Bijbeltje scheuren. Veroordeel niet te snel de bladzijden die jou niet aanstaan. Want zomaar scheur je de zegen eruit. En blijft het beloofde land op slot. Wat voor ons geldt is glashelder. Wij mogen dit soort teksten niet gebruiken om zelf gewelddadig te worden. Laat het recht aan God over. Neem het niet in eigen hand. En luister als mens diep naar de woorden van Jezus. Heb je vijanden lief, overwin het kwade met het goede en leef met de bladzijden die ingewikkeld zijn. Die soms slecht te verstouwen zijn, maar hou het daarmee uit. Omdat je je vasthoudt aan God zelf, die zichzelf presenteert als de Heer, Yahweh. Die niet alles ongestraft laat. Die voor de zonde van ouders, de kinderen en kleinkinderen ter verantwoording roept. Tot in het derde en vierde geslacht. Een strenge, rechtvaardige God die straft. Maar die veel langer en duurzamer zegent. Ik ben de Heer. Een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig. Die trouw blijft tot het duizendste geslacht. Die schuld, misdaad en zonde vergeeft. Hou je vast aan die God. En daarmee is onze omgang, jouw omgang, mijn omgang met dit soort verhalen uiteindelijk een diepe vraag naar jou en mijn geloof. Vertrouwen wij God? Houden we ons aan hem vast? Geven we ons aan hem over? Ook als we dit soort verhalen knap ingewikkeld vinden. Of keren we ons af? Nemen we afstand van hem? Van deze God die niet alles ongestraft laat. Omdat deze God niet voldoet aan de beelden van God die wij hebben. En misschien komt met die vraag het verhaal van de inname van Kanaan wel ongelooflijk dichtbij. Welke gewijde stenen, welke altaren, welke godsbeelden moeten in jou en mijn hart omgeknikkerd en vernietigd? Welke mensen, welke gedachten, welke wereldbeelden slepen ons weg bij de aanbidding van Yahweh, de enige. Wat is er voor nodig dat God jou en mijn hart en hoofd en gedachten inneemt? Ja, wat is er voor nodig dat hij zijn koninkrijk vestigt in jouw hoofd, in jouw hart, in de kerk, in de samenleving? En zou je werkelijk willen dat hij niet doet wat nodig is? Amen.